De schriftlezing deze middaguur is dezelfde als van vanmorgen, namelijk Hebreeën 11, de verzen 1 tot en met 16. Ik noem u als de schriftlezing Hebreeën 11, de verzen 1 tot en met 16, waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus lezen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat van een verstorvene zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. De tekst voor de prediking deze middaguren vindt u in het zesde vers, waar we lezen: maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. En naar aanleiding van deze tekst is het mijn voornemen om mogen het zijn onder de bediening des Geestes uw gewijde aandacht dit middaguur te bepalen bij het thema de functie van het geloof. En dan willen we dit thema trachten te ontvouwen aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats het doel van het geloof. In de tweede plaats de onmisbaarheid van het geloof. En in de derde plaats de inhoud van het geloof. Dus de functie van het geloof, het doel, de onmisbaarheid en de inhoud van het geloof. Liefden, het is vanmiddag al net als vanmorgen. Vers 6 komt niet uit de lucht vallen. Dat heeft alles te maken met het voorafgaande vers. Want daar staat: door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. En de schrijver gaat nu verder op dat laatste woordje. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Dat betekent dat het geloof een doel heeft. En geliefde, dat doel, dat ligt buiten de mens. Want het is Gode behagen. En dan is het goed om vanmiddag ons in alle eerlijkheid af te vragen. Dat moet u niet voor uw buurvrouw of buurman doen. Maar dat moeten we allemaal voor onszelf doen. Waarom zijn we nou vanmiddag naar de kerk gekomen? Waarom gelooft een mens nu? Ja, daar denk ik niet bij na, dominee. Nou, dan wordt het hoog tijd dat dat gaat gebeuren. Want onze tekst die leert ons dat het doel van het geloof, en dat is natuurlijk dan ook het doel van de kerkgang, dat is het doel van ons bidden, van ons Bijbel lezen en noem maar op, dat is om God te behagen. En dat is heel wat. Want laten we maar heel eerlijk zijn. U en ik, wij zitten verlegen om het behagen van onszelf. Kijk, de moderne mens die zegt het heel eerlijk. Die zegt gewoon: ik doe waar ik zelf zin in heb. En op catechisatie, de catechisant, als ze heel eerlijk zijn, die zeggen: ja, dominee, ik doe wat ik fijn vind. Nou ja, dat is dus nu net zonde. Waarom? Omdat je dan als doel van je leven ik heb. Wat ik fijn vind. En in het leven gaat het om God. Want als het erom gaat dat het geloof als doel heeft het Gode behagen, dan geldt dat ook voor ons leven. Waarom zijn we er? Nou, hebben hier de jeugd, heeft hij daar wel eens echt over nagedacht? Waarom ben je er? Of ben je ook net als een dier? Leef je maar gewoon van de ene dag in de andere en je ziet wel. Maar dieren komen niet dadelijk voor God te verschijnen om rekenschap af te leggen, maar jij wel. En wij allemaal. En wat is nou de zin? Het is het doel van ons leven. Nou, de tekst zegt het. Gode behagen. Dat is de wil van die ander doen. De wil van God doen. Daar komt het op aan. En dat, geliefde. Ja, dan moeten we maar heel eerlijk zijn. Dat wordt van nature bij ons niet gevonden. Want wil dat zo zijn dat ik God bedoel, dan zal ik eerst niet langer mezelf moeten bedoelen. En dat is de zondeval geweest. Dat ik niet langer God wilde behagen in mijn bondshoofd Adam. Maar dat ik alleen maar mezelf op het oog had. Maar de Bijbel zegt hier nu, als je dat doet, dan kom je dadelijk voor God. En dan zal de Heer zeggen: jij hebt mij nooit gewild. En nou krijg je zin. Want denk erom, geliefde, dat we allemaal onze zin krijgen. Strakjes, voor de rechterstoel. Als wij God niet hebben gewild, dan krijgen we onze zin. Want dan zal de Heer straks zeggen: En nu zul je nooit meer bij me zijn. Nooit meer. Ook niet meer in het heden der genade. Jij wilde mij niet. Nu zul je eeuwig zonder mij. En dat is de hel. En anderzijds, als het nou is dat een ziel in waarheid hem op het oog heeft leren krijgen. En naar hem heeft leren verlangen. Naar hem heeft willen dorsten. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dan zal het zo zijn dat de Heere tot zo'n ziel zal zeggen. En nou wil ik je dorst voor eeuwig lessen. Nou mag je bij mij zijn. En wat dat is niet te zeggen. Dat is net als een kind. Zo'n kind, daar kan soms zo'n moeder verlegen zitten. Ik zag het gisteren nog. Met mijn eigen nageslacht, een dochter van 10. En die liep naar de moeder toe. En die ging op de schoot zitten met de armen om de hals. Want dat is het liefste plekje. Moeder. Nou mag ik het vragen. Is dat nou ons liefste plekje? Vader. Want geliefde, dat is tot behagen van God. Als wij niet meer zonder hem kunnen. Als we niet meer zonder hem willen. Als hij ons alles is. Als het niet alleen woorden zijn, maar als het zaken in ons hart mogen zijn. Dat we alles willen missen, maar hem niet. Dat is God behagen. En geliefde, wanneer is dat nou echt? Ja, als je niet langer jezelf behaagt. Als je niet langer je eigen ik naloopt. Als je niet langer achter je eigen verlangens en idealen en lusten aanholt. Maar als je daaraan gestorven mag zijn, of beter met de catechismus gezegd, mag sterven. Want het is een proces. Dat is nog niet voltooid. Voor Gods kinderen. Maar straks pas. Maar als dat er mag zijn. Om jezelf te verloochenen. Wie achter mij wil komen, zegt de Heer Jezus, die verloochenen zichzelf. En dan pas is de plaats voor God. Dat is erg genoeg. Want geliefden, eigenlijk zouden wij God vanuit onszelf op het oog moeten hebben. Zouden wij een begeerte uit ons hart in ons hart moeten kennen om de Heere te behagen. En dat was in het paradijs ook zo in de staat der rechtheid. Maar dat is de zonde. Dat is de vreselijke val. We zijn onszelf toegevallen. En wat dat betekent, dat zie je bij een begrafenis. De mens die zichzelf is toegevallen, die daalt in de kuil. Dat is loon op de zonde. En daarom te sterven aan de zonde. Te sterven aan je vlees, aan je zondige bestaan. En om dan op te mogen staan in een nieuw leven. En dat nieuwe leven dat wordt gekenmerkt door dat God dan het doel is van ons leven. Dan weet je waarvoor je leeft. Dan kan het zijn, geliefde, dat je helemaal niet een aangenaam leven hebt. Echt niet. Ik heb het ooit eens gehoord. En ik geloof vorig jaar heb ik het eens elders in een preek verteld. En toen kwam er zo in één keer een vrouw de consistorie binnen. En die vertelde dat ze die vrouw zelf had gekend. Ik niet, maar zij wel. Dat was een vrouwtje van in de 80. En die was lichamelijk helemaal niets. Die was zo zwaar suikerpatiënt dat allebei de benen eraf waren. Dat ze blind was. Dat ze niet goed kon horen. En dat er diverse vingers, ook van de suiker, geamputeerd waren. Nou, geen benen. Niet kunnen kijken bijna. Slecht horen. En een heleboel vingers aan je handen moeten missen. En dan nog een leven. En dat vrouwtje, dat mocht de Heere kennen. Of beter gezegd, de Heere kende haar. En de Heere die gaf haar zo zijn nabijheid, dat dat mensje, iedereen om zo te zeggen, geestelijk opvleurde door haar taal. Want die kon niet anders meer dan allemaal maar goed van de Heere spreken. Als ze 's morgens weer wakker was geworden en de zuster kwam om haar te helpen, dan ging ze tegen de zuster vertellen welke goedheid dat de Heer haar bewezen had, dat hij er weer gespaard had. En dat ze misschien de hele nacht had mogen slapen. Nou, dat vinden wij natuurlijk, ja, dat is toch niks, dominee. Nee, als je oppervlakkig leeft, is dat niets. Maar voor dat vrouwtje was dat veel. Want die mocht in al die dingen de hand des Heren zien. En dan zeiden de mensen wel eens, ja, maar jij bent zo ellendig, hoe kun je dan nog zo opgewekt zijn? En dan zei ze heel simpel, ach, de Heere die heeft nog niet met mij gedaan, naar mijn zon. En dat was zo bijzonder, dat in die instelling, daar was een kok. En die kok die heeft het verteld tegen de man die het weer tegen mij vertelde. Die ging graag naar dat vrouwtje toe. Omdat hij helemaal onder de indruk was van de taal en van de beleving van die vrouw. En die kok die zei van zichzelf dat hij atheïst was. Hij geloofde niet dat er een God was. Maar zei die tegen die man van wie ik het hoorde, als ik bij dat vrouwtje ben, dan zou ik bijna geloven dat er een God is. Nou, dat is nou de heerlijkheid, als je een leven mag kennen om God te behagen. En daar hoef je helemaal geen voorspoed voor te hebben. Misschien is het zelfs zo dat juist als een ziel daar getuigenis vanaf mag leggen en in de praktijk mag brengen, dat hij dan nog meer de Heere verheerlijkt. En dat hij dan nog als het ware meer anderen tot jaloersheid verwekt dan als het in voorspoed is. Nou, behagen u en jij en ik de Heere. Is dat nou de begeerte van ons hart? Dan ga ik het nog dichter bij ons brengen. We zijn vanmiddag naar de kerk gekomen. Dan moet je eens heel eerlijk zeggen. Waarom ben je nou gekomen? Voor wie ben je gekomen? En weet u wat dan het resultaat is van veel pastoraat? Als je veel met mensen, met kerkmensen hebt gesproken, dan kom je erachter. En ik kan dat goed begrijpen, want er was bij mij precies eender van nature. Dan kom je erachter, geliefde, dat de mensen zeggen, ja, maar je moet dadelijk voor God verschijnen. En dat kan zomaar niet. En dus ga ik naar de kerk. Want dan kan ik bekeerd worden. En als ik bekeerd ben, dan kan ik God onder ogen komen. Nou, dat klinkt heel vroom, hè? Maar om wie gaat het dan? Om mij. Want ik denk, het is niet goed als ik zo God onder ogen moet komen. Dus er moet wat gebeuren. Ja, en daarom ga ik maar naar de kerk en daarom lees ik de Bijbel. En wie dien je dan? Dan dien je jezelf. Maar niet God. Dus dan moeten wij niet zeggen dat wij godsdienstig zijn. Maar dan zijn we zelfdienstig. Alles wat we doen is egoïsme. En dat is de kerkgang van nature. Van de mens. Dat is de onwedergeboren staat van een kerkganger. En dan hoop ik niet dat u boos wordt, want daar schieten we niks mee op. Maar dat we het allemaal eens zouden mogen voelen. Zo ligt het ten diepste. Bij ieder mens. Want dan kun je bij groot gebracht zijn en dan kun je netjes leven, dan kun je weet ik allemaal niet wat. Maar als het erop aankomt, dan gaat het om mij. En niet om God. Als het erop aankomt, dan moet ik er niet aan denken dat er hier vervolging zou komen. En dat ik maatschappelijk buitengesloten zou worden. Dat ik mijn baan zou moeten verliezen. Want als het zover komt, dan denk ik dat ik toch nog voor mijn baan zou kiezen. Ja, dat zie je in de praktijk van het leven overal waar christenen vervolgd worden. Daar blijven van volle kerken, blijven er maar handjevol mensen vaak over. En als het dan nog erger wordt, als ze je gaan vervolgen. En dan komt het er helemaal op aan. Wie heb ik nou gediend in mijn leven? Wat wilde ik nou? Had ik nou God voor ogen of mezelf? En geliefde, dan ga ik het vanmorgen of vanmiddag nog een beetje anders zeggen. Stel nou eens dat er geen hel zou zijn. Geen hel. Dus dat er hier van de kansel verkondigd zou worden, mensen, je gaat allemaal naar de hemel. Nou, zou u dan nog lang naar de kerk komen? Ik denk het niet. Want ik denk dat u dan zou denken, kom toch goed met me. Dus dan hoef ik niet meer naar de kerk. Dat is makkelijk. Ik hoef niet meer te bidden, want het komt toch goed. Ik hoef geen Bijbel meer te lezen. Nou, en dan zie je het. Dus als er geen hel zou zijn, dan zou ik afvallen. En dat is een teken dat het om mezelf gaat. En nou, als er geen hel is, zou je dan nog hier naar de kerk komen? Zou je dan nog de Heere zoeken in zijn woord? Zou je dan nog zijn aangezicht zoeken in de weg des gebeds? Zou je dan nog hem willen behagen? Geliefden, hier komen we op het diepste. En wat is dat? Ja, dat een mens zichzelf verliest. Ik kan toch anders zeggen, God behagen, wanneer is dat er? Als de liefde in je hart is uitgestort. Als God zijn liefde heeft uitgestort. Want dan ga je van de weeromstuit God wederliefde geven. Dus niet uit onszelf. Want wij hebben altijd zelfliefde. Maar dan gaan we God lief hebben. En dat is het dan toch ook. Behagen. Als je nou echt iemand behaagt, dan zit daar liefde achter. Dat kan niet anders. Maar anders doe je het niet. Anders denk je niet aan die ander. Dan wil je niet voor die ander zijn. Dan wil je niet geven aan de ander. Maar als er liefde is, dan zeg je niet, wat kun jij voor mij doen? Maar dan zeg je, wat kan ik voor jou doen? Dat is liefde. En dan is dat heel, heel simpel. En dat kunnen we uitbreiden, maar ik weet niet hoeveel voorbeelden. Als je in je huwelijk elkaar echt lief hebt, dan zul je als man wel eens aan je vrouw vragen. Wat kan ik voor je doen? Zal ik een stof zuigen? Nou, behagen wij onze vrouw en als vrouw naar de man toe en als kinderen. En dan ben je misschien zelf al volwassen, dan heb je zelf al kinderen. Maar om dan als kinderen je ouders, als je die nog mag hebben, te behagen. Want dat is er tegenwoordig niet meer bij. Dan mag je blij zijn als kinderen ouderen nog bezoeken, eens in de 14 dagen. En als er wat te doen is, ja, ik heb geen tijd hoor, ik ben heel de week druk, vraag maar een ander. Weet je hoe het komt? Geen liefde. Geen liefde. Maar als de liefde uitgestort is in het aardse, dan doe je het. Dan wil je die ander behagen. Als de liefde uitgestort is, mensen, dan doe je het in het geestelijke. Dat is vast en zeker. En daar heb je dan weer dat wonderlijke. Ik geef altijd maar dat voorbeeld wat ik ooit eens zelf heb meegemaakt. Dat was in een van mijn vorige gemeenten. En ik sprak een moeder van een kattengezant van me. En die moeder die klaagde. Die zei, dominee, het is toch wat, hè? Die en die. Ze zegt, ik kan er geen huis mee houden, want ik wil dat hij netjes zondags naar de kerk gaat. En dat hij in het pak gaat en dat hij een stropdas omdoet. En hij vertikt het. En hij luistert niet naar hem, hij doet het niet. Maar ja, een heleboel andere jongens, die doen dat ook niet. En hij gaat dan niet voor gek lopen naar de kerk. In het pak. Nou, dat had ik gehoord. En ik bemoei me daar natuurlijk als dominee liever maar niet mee, dus ik had het allemaal laten gaan. En een aantal weken later, dan zit die jongen daar in de kerk. En mijn ogen werden schoteltjes gelijk, want ik zag die jongen in een pak. Netjes met een stropdas. Ik dacht, wat is dat nou? En toen zag ik het. Want naast die jongen zat een meisje. Toen had hij een meisje gekregen. En dat meisje, dat zou wel tegen hem gezegd hebben. Jongen, ik wil niet dat jij zo mee naar de kerk gaat. Ik wil dat je netjes aangekleed bent. En die knul, die had gedaan. Die had geluisterd naar zo'n meisje. Maar zijn moeder niet. Naar het meisje wel. En waarom? Ja, omdat hij zijn moeder niet zo lief had. En dat meisje, dat wilde die behagen. Nou, dat is het nou. Willen wij God behagen? Wat is het doel van ons leven? En als je het niet doet, geliefde, dan kun je heel je leven jezelf willen behagen. En dan eindigt het in de dood. Dan kun je altijd de duivel behagen. De duivel die zegt straks in de eeuwigheid, en nou heb ik je, ik laat je nooit meer los. Dan ben je goed af. Daarom, God behagen, dat is het doel van ons leven. En geliefde, dan hebben we het er al over gehad. Ja, dan wil de liefde zijn tot de Here. Dan moet de zelfliefde er niet meer zijn. Nou, en hoe gaat de Here dat nou doen? Door je zelfliefde af te nemen. Ja, dat is heel eenvoudig. Want dan gaat hij je aan de wet ontdekken. Dan gaat hij aan je zonde ontdekken. Dan laat hij je zien dat dat nou net zonde is. Dat je dat niet hebt gedaan. Dat je God niet hebt bedoeld. En dan, maar ga je in je leven al die dingen zien die je verkeerd hebt gedaan. En dat wist ik wel, maar die heb ik netjes opgeborgen. Achter de luikjes van mijn geweten. Of achter de deurtjes, en daar heb ik een sleuteltje. Op slot heb ik het omgedraaid. En geliefde, dan heb ik het sleuteltje weggegooid. En dan zit het nog wel ergens in mijn geheugen, al die dingen die niet goed waren. Die ik verkeerd heb gedaan. Dat, waarvan ik vast overtuigd ben. Dat het verkeerd was. Maar ik heb er geen last van. Waarom niet? Omdat ik God niet voel. Maar als je God gaat voelen. Dan wel. En wat gebeurt er dan? Dan kun je alle sleuteltjes van al die kastjes in je geheugen. Kun je weggegooid hebben. En dan pakt de Heer één voor één die sleuteltjes. En dan gaat de Heer al die deurtjes open doen. En er komt allemaal tevoorschijn. Dan staat in het woord dat de Heer dan ordentelijk al de zonden voor ogen stelt. Ja, en dan weet je niet meer waar je moet blijven. Want dan is het niet alleen maar zo dat zonde is dat ik gevloekt heb. En dat ik, iemand met wie ik bevriend was, kwalijk behandeld heb. En dat ik bedrogen heb en noem al die dingen maar op. Nee, dan wordt zonde ook. Wat vanmiddag de tweede gedachte wordt. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof is alles zonde. Nou, dat wordt dan wat. Dus dan gaat de Heere die gaat je ontledigen van jezelf door je zonde uit te maken. En dan komt de tweede trap. Want zondaar worden, dat is al heel wat. Maar geliefde, als de Heere dat zaligmakend doet door zijn geest, dan word je ook schuldenaar. Want ik weet niet of u ooit met misdadigers hebt gesproken, maar ik wel. En die weten dat ze wat verkeerd hebben gedaan. En weet je wat ze dan vaak tegen je zeggen? Dan zeggen ze, dominee, ik had zo'n jeugd. En daarom ben ik op het verkeerde pad geraakt. Maar mijn ouders die keken niet naar me om. Of die gaven het verkeerde voorbeeld. Ik heb vrienden gehad, dominee. En ik ben een beetje zwak van aard. Ik ben gauw mee te krijgen. En ik heb me mee laten troggelen, het verkeerde pad op. En wat betekent dat? Men erkent dat men terecht in de gevangenis zit. Maar men zegt wel, eigenlijk is het niet mijn schuld. Ik heb wel gezondigd, maar het is eigenlijk niet mijn schuld. Nou, en dat gaat God, geliefde, in het geestelijke. Als hij zaligmakend overtuigt, gaat hij je dat leren. Dat je gaat zien, en nou is mijn eigen schuld. En hoe doet de Heer dat? Door, geliefde, je terug te leiden in het paradijs. En dan laat hij je lopen. Door de lanen van de volmaaktheid. Dan ga je zien en voelen de heerlijkheid die er toen geweest is. Dat alles goed was. En dat de Heer zijn nabijheid gaf. Dat alles vrede ademde. Dat alles in harmonie was. Dat er helemaal niets verkeerd was. En dat ik in mijn bondshoofd Adam de breuk gemaakt heb. Terwijl de Heer niet één aanleiding tot de zonde had gegeven. Nou, dat is nou schuld. Dus dan komt de schuld er tegenover de goedheid van de Heer. Nou moet je maar zeggen of je je zonde kent. Want dan moet je vanmiddag ook kunnen getuigen dat je schuldenaar bent geworden. Want zonder dat, ja, dan ben je net zo'n misdadiger die zijn straf uitzit en die in feite toch de schuld op een ander wil schuiven. Dan is het niet echte zondekennis. Want bij de echte, dan ben ik schuldig. Ik, niet de ander. Niet God, ik. Nou, en dan denken de meeste christenen vandaag de dag, nou, dan is het genoeg, hoor, dan ben je er wel. Nee, geliefde. Weet u wat er dan nog ontbreekt? En dat is ook iets wat ik nog wel eens in preken aanhaal, omdat ik dat zo mooi iets vind. Ik had eens catechisatie gegeven. En in die catechisatieles ging het niet helemaal goed. Dus ik had tegen een van die knullen gezegd, ik zeg, jongen, jij blijft dadelijk achter, want met jou moet ik even praten. Nou, en ze kwamen allemaal langs me heen en ze gaven mijn hand de deur uit. En ik draai me om en ik zie daar twee knullen. Ik zeg tegen die ene, ik zeg, wegwezen. Jij hebt hier niks mee te maken, dat is iets tussen hem en tussen mij. En wat hij toen zei, daar viel ik van ondersteboven bijna. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Want dat heb ik nog nooit in mijn leven verder beleefd. Toen zei die knul, die zei tegen mij, nee dominee, want het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik heb hem aan de gang gemaakt en u zag het, maar u zag niet dat ik het eerst had gedaan. U zag alleen maar hem. Maar het is mijn schuld. Nou, hij zou voor de Heer al mogen verschijnen. Heer, het is mijn schuld. Ik wist niet wat me overkwam. Als ik er nog aan denk, soms die ziektejongen nog wel eens, hij is nou een volwassen vent, dan denk ik er nog wel eens aan. Ik vond dat zo mooi, ik was helemaal, om zo te zeggen, perplex. Maar dan komt het. Toen keek hij me met die guitige bruine ogen van hem aan, mij aan. En toen zei die dominee, omdat ik het nou eerlijk heb gezegd, krijg ik toch zeker geen straf, hè? Nou, dat is het nou. Dus zondaar worden, dat is één. Schuldenaar worden is twee. En doemeling worden, strafwaardig worden, dat is drie. Misschien zitten er hier wel die denken, ja dominee, maar zo diep moet je nou niet gaan hoor. Dat hoeft niet. Ja, maar dan zit ik toch een beetje met de Bijbel, mensen. Want die moordenaar aan het kruis, wat zegt hij? Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Die man die zei niet alleen maar dat hij verkeerd had gedaan. Die man die zei dat hij de strafwaardig was. De verloren zoon. Ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Die zei, dat is mijn straf. En vader, ik zal niks zeggen. Als u me niet meer in huis laat. Ik zal niets zeggen. Als u me niet meer als kind wil zien. Want daar heb ik het naar gemaakt. Het is de welverdiende straf. En zo zou ik heel veel voorbeelden verder kunnen geven. Maar er is de tijd niet voor, dus dat doen we niet. En juist dan, als je dan als een strafwaardige de liefde Gods mag gaan smaken, dan is het onmogelijk om God niet lief te krijgen. Want dan moet je zeggen, ik ben uw gramschap dubbelwaardig, dat is David. En als de Heer het dan niet doet, dan kun je toch alleen maar onder hem vallen. Dan kun je toch alleen maar zeggen, o God, wat is uw goedheid onbegrijpelijk groot. De tweede gedachte, dat is de noodzakelijkheid of de onmisbaarheid van het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Ik heb er al wat van gezegd, dus dit punt hoef ik niet zo lang uit te werken. Wij kunnen goede dingen doen. Kijk op catechisatie, dan doe ik dat altijd. Dan zeg ik tegen de jeugd, dan zeg ik, nou, moet je eens vertellen. Als je nou naar de kerk gaat, je bent zondag naar de kerk geweest met je ouders. Is dat nou goed of is dat verkeerd? Dan zeggen ze allemaal, dat is goed, dominee. En dan zeg ik altijd, nou, dat is maar zeer de vraag of dat goed is. Ja, moeten we dan niet naar de kerk? Ja, dat is helemaal verkeerd, zeg ik dan. Maar is het nou wel goed geweest dat jij van zondag met je ouders mee naar de kerk bent geweest? En dan ga ik ze dat proberen wijs te maken. Voor wie ben je nou gegaan? Om je geen ruzie met je ouders te krijgen, dan ben je naar de kerk gegaan. Of omdat de dominee altijd geweldig spannend kan preken, dus dan vind je het niet erg om naar de kerk te gaan. Want dan is het niet zo moeilijk om te luisteren. Als dat het nou is, dan heb je gezondigd. Want zonde betekent dat je je doel mist. En wat is ons doel? God. God behagen. Dus als u en ik, geliefden, niet God voor ogen hebben, dan zondigen we. En ik hoop dat je niet boos wordt. Maar ja, als je nou zonder God hier gekomen bent, dan heb je gezondigd. Als je nou zonder God in je hart en voor ogen hier zit, dan zit je hier een uur te zondigen. En ik hoop dat je het mag verstaan. Want zo diep gaat het nu. En dan blijft er niks meer van mij over, want dan moet ik zeggen, Heer, ik heb heel mijn leven nog nooit echt u bedoeld. En dan word je ontdekt. En dan gaat Gods geest je dat leren. Dan ga je verstaan wat zonde is. Namelijk dat God niet de hoogste plaats heeft. Dat ik niet voor de Here leef. Dat ik niet doe wat Saulus deed. Toen Saulus bekeerd werd, was het eerste. Nou ja, niet het eerste, dat is niet waar. Het eerste was, wie zijt gij, Here? Dus die jongen, student in de theologie, maar die wist helemaal niet meer wie God was. Nou, dat is dan heerlijk hoor. Ik hoop dat we het allemaal kennen. En anders dan wens ik je toe dat je het mag leren kennen. Dat je niks meer weet. Dat je geen eens meer weet wie God is. Dat je moet zeggen, ik heb heel mijn leven een God gediend. Ik weet niet wie ik gediend heb. Ik ken God niet. Want dat is van nature zo. Wij kennen God niet. En daarom hebben we hem ten diepste ook niet lief. Daarom ben je als oppervlakkige kerkganger, dan doe je het wel. Maar je hart zit er niet bij. Natuurlijk ga je naar de kerk. Het zou geen zondag voor me zijn, dominee, als ik niet naar de kerk ging. En dan vraag ik wel eens, en doe je het nou uit liefde? Doe je het nou omdat je getrokken wordt tot hem? Doe je het nou, zoals je misschien vroeger, als het getrouwd iemand is, toen je verkering kreeg, doe je het zo. Want als je verkering krijgt, dan wil je naar die jongen, naar een meisje toe. En dan heb je als ouders, dan heb je heel wat moeite om je kinderen in toom te houden, want dan zou ze iedere avond willen. En dat kan natuurlijk niet. Want de liefde trekt. Nou, worden wij nou ook zo getrokken? Of, nou zeg het maar. Hoef je niet tegen mij te zeggen, daar heb ik niks aan. Zeg maar tegen de Heer. En dan ben je eerlijk, als je dan zegt, Heere, bij mij is dat niet. Dan ben je eerlijk. Gemaakt. Nou, en dat is nou wat de Bijbel zegt. De goden wel behagelijke offeranden. Dat is niet een hart dat zegt, Heer, ik heb het toch aardig gedaan. Ik heb u geprobeerd lief te hebben enzovoorts. Dat is een gebroken hart. Waarom? Omdat je dan gaat zien, u bent goed, Heer. En ik heb u nog nooit echt de liefde van mijn hart gegeven. Ik heb u nog nooit gegeven wat u toekomt. Kijk, en wat is er dan absoluut noodzakelijk? Geloof. En wat is dan geloof? Ja, dat is dat je, laat ik het dan maar zo mogen zeggen, dat je niet meer zonder God kunt. Dat is het. Dat je om God verlegen zit. Dat het zo is, geliefde. Dat je hart hongert en dorst naar hem. Dat is geloof. Dat je goed denkt van hem. En dan, ja, slecht van mijzelf. Want dat past dan bij elkaar. Ik geef altijd nog een ander beeld voor de jongens en de meisjes. Dus zal dat duidelijk kunnen zijn. Als je in een speeltuin bent of een speeltuintje. In nieuwbouwwijken heb je dat. En dan heeft de gemeente die heeft een paar van die speeltoestelletjes voor de jeugd, voor de kinderen. Nou, dan is er bijna altijd wel een wip bij. Een wip, en wat is dat nou? Nou, als de ene kant van de wip beneden is, dan is de andere kant van de wip omhoog. En dan gaat het zo. En wanneer is God nou de hoogste? Als u en ik en jij op de grond zitten. Wij laag en hij hoog. En als wij niet zo laag zijn, dan is God niet zo hoog. Dat is geestelijke leven. En dat is geloof. De Heere helemaal bovenaan. En ik onderop. Kijk, en dan leer je het ook. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zeg je, Heere, neem u me maar. Kijk, dat is dat mooie psalmversje. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan moet je niet denken, ja, dat is voor u, dominee. Maar voor mij niet, want ik ben niet geroepen tot het ambt. Ja, vergis je niet hoor. Want als je zo denkt vanmiddag, dan ben je rooms. Dan ben je rooms. Want bij de Roomsen, daar is er een heel grote tegenstelling tussen leken en tussen geestelijke. En de geestelijke die moeten God dienen. En leken, die hoeven dat niet zo te doen. Die hoeven hun leven niet de dienst van de Heer te stellen. Maar de reformatie die heeft ons geleerd, het ambt aller gelovigen. Met andere woorden, al ben je huismoeder, al ben je huisvrouw, al ben je jongen en meisje die naar school gaat. Wij hebben allen de roeping, het ambt, om hem te dienen. En dat zou nou de liefde van ons hart moeten hebben. Kijk, je hebt van die mensen die hebben hobby's. En dan hebben ze soms van die hobby's, het kosten zoveel tijd. Dan denk je, man, waar ben je mee bezig? Ik zou het nooit kunnen. Nee, dat komt omdat je de liefde niet tot die hobby hebt. Maar als je die liefde hebt, dan doe je het. En dan heb je er ook helemaal geen ellende van. Dan voel je er niks van. Dan is het alleen maar aangenaam. Als we de Heere geliefde mogen dienen vanuit het geloof, Dan geliefde, dan is het helemaal niet moeilijk hoor. Dan is het niet hard. Dan zeg je niet, oh, dat is een leidersweg. Mezelf verloochenen. Klaarstaan voor de Heer, klaarstaan voor mijn naaste. Want ik wil toch ook nog wel. Nee, als dat echt is, geliefde, dan is dat net de heerlijkheid van je leven. Om wat je van de Heer krijgt, om dat nou tot zijn eer te trachten te besteden. Maar dan alleen maar in het geloof. Want zonder geloof kun je doen en laten wat je wil, maar dan is het onmogelijk. Alleen in het geloof. Alleen als je God bedoelt. Dan alleen. En wanneer is dat? De geliefde, dat is. Dan zal ik het maar heel kort zeggen vanavond. Dat is als je het doet vanuit Christus. Want wat wij doen, al ben je 100.000 keer bekeerd, is altijd onvolmaakt. En dat kan God niet behagen. Maar wat lezen we in de Bijbel, dan ontmoeten de God en de duivel elkaar. En dan zegt de Heer, hebt gij ook acht gegeven op mijn knecht Job, niemand is als hij. Nou, dan denken wij, die Job, dat moet wel een heel bijzonder mens zijn. Maar als je nou het boek Job leest, dan kom je er wel achter dat dat tegenvalt. Want eerst zegt hij dat wel, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Maar als Job dan zijn geboortedag gaat vloeken, en Job die gaat God voor zijn rechterstoel van zijn verstand dagen, nou dan is Job niet zo godenbehagelijk. En waarom zegt de Heer dan toch, niemand is als hij? Omdat Job als geen ander door het geloof verenigd was met Christus. Hij behoorde tot diegene van wie we net gelezen hebben uit de Hebreeënbrief. Van verre gezien, geloofd en omhelst. En daarom is geloof zo'n onmisbare zaak. Want door het geloof worden wij verenigd met Christus. Door het geloof, dan is het dat je zo getrokken wordt tot hem. Dat je niet meer buiten en zonder hem kunt. En dan, wat gebeurt er dan? Dan ga je trouwen. Dan ga je trouwen. Geestelijk trouwen met Christus. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat alles wat van Christus is. Dat gaat hij aan zo'n ziel schenken. Dan zegt hij, ik voor u. En geliefde, wat is dan ook de heerlijkheid? Dat hij dan niet alleen wat van hem is aan zijn bruidskerk geeft, maar dat hij ook wat van zijn bruidskerk is naar hemzelf haalt. En wat is dat? Dat zijn de zonden. Dat is de toorn van God over de zonde, dat is de vloek, dat is de straf. En daarom is Christus gestorven aan het kruis. En in het geloof, dan mag een mens bediend worden uit de volheid van Christus. En als die in het geloof met Christus verenigd mag zijn, dan ziet God uit de hemel. Die ziet op hem neer. En weet je wie de Heere dan ziet? Dan ziet hij niet meer u en ik. Maar dan ziet de Heere Christus. Dan ziet hij zijn Zoon. Want dan heeft Christus zich met al zijn weldaden als een kleed om ons gelegd. Dan zijn we bekleed met zijn gerechtigheid. En dan behagen we God. Want dan zegt de Heer, ik zie geen zonde meer in je aan. Maar alleen in Christus, hè? Alleen in hem. We gaan eerst maar er nog van zingen. En dat is met de woorden van 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heilend troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. 95, het vierde vers. Inhoud van het geloof, dat is de derde en laatste gedachte. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Nou, dat laatste, dat hoeven we nou niet te behandelen, dat hebben we vanmorgen al behandeld. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Dus geloof, geliefde, dat heeft te maken met tot God komen. Dus als u, geliefde, niet tot God uitgaat, als wij God niet zoeken, want dat is het beloonde degene die hem zoeken, dan geloven we niet. U zult zeggen, ja dominee, maar als je gelooft, dan ben je altijd bij de Heer. Dan hoef je hem niet te zoeken. Gelooft u het echt? Dan zou u in de hemel zijn. Maar u bent niet in de hemel. Dus u moet uzelf niet inbeelden dat het leven des geloofs volmaakt is. Voor God, in Gods ogen, is een mens volmaakt voor zover die verenigd is met Christus. Maar dan is die volmaakt in Christus. Maar voor zover die zelf mens is, voor zover die vlees is, dan behaagt die God niet. Dan is het dat een mens, een kind van God, altijd redenen heeft om hem te zoeken. Nou, denk maar aan David in Psalm 119. Als je die psalm leest, mensen, dan denk ik wel eens, nou, David, een beetje minder. Want dan heeft hij de Here gezocht en dan gaat zijn hart uit naar de Here. Dan denk je, jongens, wat een geweldenaar, die David. En dan gaat eindigen. En dan zegt hij, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Nou, dat is nou. Dus een kind van God heeft altijd reden om te zoeken. En wanneer zoek je nou? Dat is heel eenvoudig, geliefde. Dat doe je als je mist. Dan zoek je. Als je mist. Nou, dat is het eerste van het geestelijke leven. En dat moeten we allemaal maar eens eerlijk in ons leven nakijken. Want dat is zo nodig, zeker in onze tijd. Dat we onszelf onder handen nemen. Dat we niet denken bij onszelf, denk bij een kerkganger en ik leef trouw mee en ik leef netjes. Dus, nee, zonder geloof is het onmogelijk goden te baren. Kennen wij het waarzaligmakende geloof? Kennen wij de wederbarende werking des geestes in ons leven? Nou, en de eerste vrucht daarvan, dat is dat je zondaar wordt, dat je niet meer kunt leven met jezelf en dat je uitgedreven wordt tot hem, dat je hem gaat zoeken. Dat je zegt, Heere, nou net als Saulus, ik heb heel mijn leven aan de buitenkant u gezocht. En nou kom ik erachter dat ik u nog nooit gekend heb. Ja, en nou zit ik echt om u verlegen. En zoeken, God zoeken. En wat staat er dan? Die tot God komt, moet geloven dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. En dat moeten we heel goed verstaan. Dat is niet dat dat iets is waarvan gezegd wordt en denkt erom dat je dat doet. Nee, dat heeft veel meer hier in het Grieks de betekenis van als je tot God komt, dan is het onmogelijk dat je niet gelooft dat God een beloner is, degene die hem zoekt. Want waarom ga je tot God uit? Waarom is het dat je naar God toe gaat? Omdat je mag weten, omdat je gehoord hebt dat hij goed is. Dat hij een beloner is, degene die hem zoekt. Nou, dat woordje beloner, daar worden wij natuurlijk altijd een beetje panisch van, want dan zeggen we dat is Rooms. Maar dat, dan heb je het weer, dan kennen we de catechismus niet. Want in de catechismus wordt dat keurig uitgelegd. Kennen we de Bijbel niet. Want in de Bijbel wordt diverse malen gesproken over belonen of loon. Maar dan is het altijd genadeloon. En ik ga dat gezien de tijd niet verder uitwerken. Maar ik verwijs u alleen maar naar de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. De een had 12 uur gewerkt en de ander had 1 uur gewerkt. En ze kregen allemaal hetzelfde loon. Nou, daaruit kun je zien dat het nooit loon naar verdienst. Het is wel loon, maar het is genadeloon. Genadeloon. En dan zegt de Heer hier dat hij beloont degene die hem zoeken. En waarin bestaat nou dat loon ten diepste? Ja, daar heb je het weer. Christus. Christus. Dat is het loon. En Christus is genadeloon. Want als ik nou God zoek, waarom zoek ik hem dan? Omdat ik niet meer buiten hem kan en omdat ik dan aan zijn voeten moet neervallen en zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Ontferm u zich mijn gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Ja, dan moet je maar afwachten of de Heer je hoort. Dan moet je maar kijken. Zou dat het zijn? Die tot God komt, moet geloven dat hij is. Een beloner dergenen die hem zoeken. Als de Heere geliefd, als de Vader, zijn Zoon van eeuwigheid al heeft verordineerd tot borg en middelaar. En als de Vader zijn Zoon in de volle destijds heeft gegeven. En dat voor vijanden. Moet je maar indenken hoor, dat je 1 kind hebt. En dat je die ene dan geeft tot in de dood. Voor vijanden, wie het, niemand doet dat. En God heeft het gedaan. Al zo lief. Mensen, God is zo lief. Zo lief. En in het licht van die liefde worden u en ik zo slecht. En nou is die zo lief dat die slechte genade schenkt. Dat is Christus. Dat hij ze beloont die hem zoekt. Dat hij niet zegt, dan moet je eerst maar eens laten zien wat je voor me hebt. En als je dan genoeg hebt, dan wil ik naar je luisteren. Dan wil ik je wel wat geven. Dat is de Romeinse godsdienst. De Joodse godsdienst. Dat de Heere zegt aan armen, uitgenaamd, alles. Dat is het evangelie. Dat is Christus. En geliefde, dan is hij de inhoud ten diepste van het geloof. Dat God voor doemelingen zaligheid heeft in Christus. Buiten de zondaar. Want dan is het terecht als ik gewezen word op mijn plichten. Maar ik moet nooit denken dat ik door dit te doen en door dat te laten, dat ik dan ooit iets voor God kan worden. Integendeel, ik heb het al 100.000 miljoen keer verbruikt. Dus ik kan het nooit meer goed maken. Maar het hoeft niet. Omdat Hij het goed heeft gemaakt. En Hij zegt, ja, tot vrome kerkmensen zegt Hij, verkoop alles wat je hebt. En die rijke jongeling tegen die wie het zei, die ging bedroefd heen. En dat is vandaag de dag nog. Dan zeg ik als vrome kerkganger, dan zeg ik, nee heren, dat is te veel. Ik wil toch nog wel wat houden. En tot een arme tollenaar die zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Dan zegt hij, ik vergeef je je zonde, gerechtvaardigd naar huis. En dan staat er, maar dat is ook weer cursief gedrukt, meer dan die. En dan zouden wij dat zo op kunnen vatten dat we dan denken dat betekent dat de tollenaar meer vrijgesproken is. Maar dat de farizeeër ook nog vrijgesproken is. Maar dat betekent het helemaal in het Grieks niet. Het betekent eigenlijk in tegenstelling tot. In tegenstelling tot. Met andere woorden. Wie met iets komt, dan staat Christus niet klaar. Maar wie met niets meer komt, dan alleen maar schuld, belijdenis, vallen onder de welverdiende straf. En tot zulke zegt de Heer in Christus, zie hier ben ik. Ik wil jouw heil alleen zijn. Amen.